Je bent de laatste gast bij ons aan tafel vandaag en je zit je al de hele ochtend zorgen te maken dat het niet serieus genoeg gaat zijn wat je komt vertellen. Je hebt een boek geschreven samen met Johan Matelaar. Johan Matelaar is uroloog en kunstverzamelaar. Het boek heet Roma Intima.
Uroloog en kunstverzamelaar?
Ja, is dat zo'n vreemde combinatie?
Vind ik.
Het kan niet altijd priester-dichter zijn. Over lust en liefde en seks in het Romeinse Rijk, hè. Dus dan denk je direct, dat gaat plezant worden en zo. En dan denk jij, nee, ik ben een ernstig historicus. Ik heb een doctoraat geschreven over Romeinse mentaliteitsgeschiedenis. Mm-hmm. En het beeld dat wij hebben van het seksleven van de Romein is verkeerd. Koen, welk beeld heb jij van het seksleven van de Romein?
Ik heb een beeld van het seksleven van Caligula.
Ah?
En daar houdt het bij op.
En hoe ziet dat eruit, als je dat voor jouw geestes ook ziet passeren?
Iets orgieën.
Voilà, dat is het woord. Altijd weer opnieuw.
Ja.
Allemaal op een hoop.
En zo druiven van hoogte.
Dat is in het beste geval een druiven. Geval, ja. Dat is een soort Tomorrowland voor seksverslaafden.
Zoiets, ja. Maar dat is Caligula.
Ja.
Dat was de diepere drijfveer om het boek te schrijven. Hè. Mensen die altijd maar weer denken dat de Romeinen perverselingen waren. Mm-hmm. Ancient Rome, the perfect paradise, dat is het beeld dat iedereen heeft. Ik geef zelf Latijn en dan heb ik zo van die collega's die zeggen, je gaat weer Latijn geven, wij zullen wel fysica geven, chemie, wiskunde en jij gaat het weer hebben over seks en drugs en rock'n'roll in het oude Rome. Ja, dat is het eeuwige beeld. Dus dit boek is eigenlijk een beetje ontstaan uit zelfverdediging van een Romeinse cultuur. Ook bij mijn vorige boeken was dat trouwens het geval. Hey, mensen hebben een verkeerd beeld van middeleeuwse krijgskunst, over kleine mensen, dwergen dan. Ja. Dus veel van mijn boeken zijn eigenlijk ontstaan uit een zeker ongenoegen van wat er leeft bij
over
mensen.
Over het foute wereldbeeld.
Ja.
Hoeveel historische bronnen hebben wij waarin een Romeinse orgie beschreven wordt?
Eigenlijk heel, heel weinig. We hebben er in het boek twee genoemd. Twee concrete bronnen. Misschien nog een derde. En natuurlijk zijn er tal van roddelverhaaltjes over Romeinse keizers die zich te buiten zouden gedaan hebben aan wilde seksparties à la Berlusconi, als ik die naam mag noemen. Hey.
Ook een Romein.
Ja. Toevallig een Romein.
Ja, want dat is wel, er wordt wel over seks geschreven.
Ja,
het is
absoluut,
niet dat het onderwerp als gespreksonderwerp taboe is. Hè?
Nee, zeker niet.
Je geeft ook als voorbeeld, je moet eens naar Pompeji gaan en kijken met de klas wat daar op de muren staat.
Ja.
Ja. Ja, ik heb een hele opsomming ook.
Ja, en ongelooflijk. In hun wereld was het veel normaler. Het was helemaal geen taboe. Bijvoorbeeld, het boek is meegeschreven door een uroloog met een fascinatie voor het mannelijke geslachtsorgaan. Ik zal nu zeggen de phallus, omdat dat toch een mooi woord is om hier op de radio te gebruiken.
Dat klinkt heel erg Latijn.
Ja, dat is mooi, de phallus. Ja.
Betekent het iets in het Latijn?
Mentula is het woord dat de Romeinen eerder zullen gebruiken. Phallus is een Grieks woord voor het mannelijke lid.
Voor de penis.
Ja, maar
de penis, is dat een Latijns woord?
Het wordt ook gebruikt, maar er zijn echt tientallen synoniemen voor het mannelijk lid. Ja, dat kan ook gladius zijn, zwaard bijvoorbeeld. Ploegschaar kan ook gebruikt zijn.
Wacht, je beschrijft. Iemand heeft ergens een studie gemaakt. In 82 was het. De Latin Sexual Vocabulary.
Ja.
70 pagina's. Opsommingen van synoniemen voor het mannelijk lid.
Ja.
En de vrouw maar 15 nog, armen.
Ja,
minder interessant. Het is ook moeilijker te zien. Dat speelt ook mee. Hè.
Ja.
Mannelijk lid kun je moeilijker verstoppen.
Maar is het niet gewoon dat die auteur voornamelijk mannen waren?
Nee, dat speelt eigenlijk geen rol. Nu, het is ook wel zo, het mannelijke geslachtsorgaan, wanneer wij dit bijvoorbeeld zouden zien, stel dat ik hier bijvoorbeeld binnen zou komen met een halsketting.
Op uw manieren.
Met een halsketting.
Ja.
En aan die halsketting hangt een phallus, om nu het mooie woord opnieuw te gebruiken.
Mm-hmm.
Of ik heb een ring met een phallus. Dan zouden jullie meteen denken van, wat voor een raar kereltje komt er hier binnen.
Ja.
En zo, ik denk toch dat jullie een niet zo positief beeld van mij zijn.
Wij zouden Bert Gevaert een viezerik vinden.
Ja, absoluut.
Ja, absoluut.
Ja.
Moet dat nu echt?
In die tijd zag men het anders. Het is een beetje zoals er sommige mensen onder ons zijn die een kruisbeeldje dragen, als beschermend amulet. Ik heb leerlingen die ook zo'n kruisbeeldje dragen, maar die eigenlijk over Jezus en dergelijke, dat interesseert hen helemaal niks.
Nu de penis aan het vergelijken met een kruisbeeld.
Het is een kruis, dus op die manier wel een beetje.
Ja, oké. Okay. Maar heb jij leerlingen, want je geeft les op middelbaar onderwijs. Lopen daar leerlingen rond met halskettingen, met penissen?
Ik heb dat gelukkig
nooit. Is het in een college dat je les geeft?
Ja, ik geef in een katholiek college les.
Het zou ongelooflijk verboden zijn, neem ik aan.
Het staat niet in ons schoolreglement.
Ja, omdat ze nooit aan gedacht hebben dat iemand dat zou willen doen.
Maar ik ga even terugkeren naar het idee. Dus in de ogen van de Romeinen was het mannelijk lid een symbool van kracht, viriliteit. Dus je kon het dragen als beschermend amulet. Romeinen waren heel bang voor het zogenaamde boze oog, de malus oculus. En overal waren wij, dat staat ook in de Arabische cultuur trouwens. Dus overal waar je bent, loert het boze oog. In die tijd bijvoorbeeld, als je een of andere ziekte had, waar kwam het vandaan? je kon gezond zijn en de dag nadien plotseling ziek in je bed liggen. Vandaag zijn we bijvoorbeeld coronavirus, maar in die tijd, men wist het eigenlijk allemaal niet zo.
Dat was dan het boze oog.
Het boze
het
oog.
Het kwaad, ja, het slecht.
Het boze
het
oog is vooral jaloers op mensen die gelukkig zijn, op kleine kinderen die
het
geboren
gaat om
worden.
Afgunst voor
ja, ja, afgunst, ja. Inderdaad. Invidia, zoals de Romeinen zeggen. En ja, dan moest je eigenlijk wapenen tegen dat boze oog. En een van de krachtigste remedia tegen dat boze oog was het mannelijk lid.
Dus de penis als een soort van
talisman. Kracht, ja, inderdaad. Ook als je de... Ik ga het nu tonen, hè. Als ik de middelvinger toon, okay. Ja, bij de Romeinen, ja. Is het een symbool van kracht. Maar nee. Ook bijvoorbeeld naar een andere man. Ja, het betekent zoiets van, ja, ik ben hier dominant tegenover jou. Ik domineer jou. Jij bent diegene die mij mag ontvangen. Dat was het handgebaar dat ik nu net aan het maken was.
Ja, ja. Je stak je middelvinger
onder
op.
Onder mannen was er een soort cultuur. Hé. We hebben weer zo'n verkeerd beeld van de Romeinse wereld, dat homoseksualiteit algemeen aanvaard was. Ja. Maar bij de Romeinen was het eerder zo dat je als man steeds dominant moest zijn. Hé. Met andere woorden, dat jij diegene was die penetreerde. Maar zelf gepenetreerd worden was een absolute schande. Vandaar ook weer al, als jij die phallus gebruikte, als jij je middelvinger uitstak naar een andere man, betekende dit van, boah, jij bent echt een loser of
suck. Dus want je schrijft ergens in je boek dat homoseksualiteit, zoals wij dat vandaag kennen, gewoon niet bestond. Mm-hmm. Dat inderdaad de scheidingslijn was tussen domineren of word je gedomineerd.
Ja, ook bij mannen actief en passief.
Ook bij mannen en vrouwen.
Hetzelfde in de Arabische wereld.
Ja, Ottomaanse cultuur, daar was het ook. Van die jongetjes, knaapjes, die daar gebruikt werden. Dus het was totaal geen probleem om een knaapje te gebruiken.
Dus homoseksualiteit bestond wel, maar het was geen identiteit.
Nee, het was een daad.
Ja, precies.
Eigenlijk kwam het erop neer, ben je actief of ben je passief? Als man penetreer je of word je gepenetreerd? Als jij penetreert, of dat nu een knaapje is, of dat dan nu een iets wat oudere slaaf is, een efebe of zo, of een vrouw is, dat maakt allemaal niks uit. Natuurlijk blijf je af van een vrijgeboren jongen, een vrijgeboren meisje. Daar kom je zeker niet aan. En bij voorkeur kom je ook niet aan andermans vrouw.
Hè? Geen maar voor maagden de rest, ook, geen getrouwde vrouwen?
Ja, maagden
vrouwen.
Natuurlijk zeker
wat
niet.
Wat blijft er dan nog over? Zijn dat alleen maar slaven?
Slavinnen natuurlijk. Ja, slaven jongens. Zo'n beetje de grote losers van de oudheid die eigenlijk weinig rechten hebben.
Ja, ja. Maar ook het idee dat je als man een vrouw oraal zou bevredigen, dat is voor sissies. Dat doe je
ook
niet.
Iets wat je totaal niet doet. Hè? Het is echt een soort van macho-cultuur die eigenlijk vooral gericht is op het not van de man.
Ja, ik ga toch nog mijn opmerking eens herhalen. Heeft dat beeld niet te maken met het feit dat die auteurs vooral mannen waren? Mannen die konden lezen en schrijven.
Ja,
dus vermoedelijk
opgeleid. Die auteurs schrijven ook wel hoe het in hun tijd eraan toe ging. We hebben heel weinig vrouwelijke stemmen uit de oudheid.
Precies.
Ja, er is een vrouwelijke dichteres, Sulpicia. Ik spreek nu wel over de Romeinse wereld. In de Griekse wereld heb je natuurlijk Sappho, maar je hebt Sulpicia, die een zestal gedichtjes geschreven heeft. Maar ja, wij weten ook niet in welke mate dat die Sulpicia over haar persoonlijk leven schreef. Heel vaak denken wij, een auteur in de oudheid, als hij over iets schreef, dat gaat over zijn eigen leven, maar heel vaak is dat gebonden aan bepaalde genreconventies. Maar een ander groot probleem bij de studie van de oudheid is natuurlijk dat wij alleen maar de bronnen hebben van de schrijvende toplaag, die overwegend mannen zijn. Ja, wij weten eigenlijk nauwelijks wat vrouwen precies voelden bij het ondergaan van dat seksueel contact, hoe slaven het precies aanvoelden om gepenetreerd te worden door een meester. Ja, we hebben daar geen flauw idee van. Ja,
nee.
We hebben alleen maar de visie van mannelijke auteurs in de oudheid die daarover bezig
dat
zijn.
Dat zijn de dominante stem die
dominant zijn.
Ja, absoluut. Die auteurs die weten ook dat ze gelezen gaan worden.
Ja,
daar schrijven ze ook voor. Daar houden ze ook rekening mee. Hè?
Ja, absoluut.
We weten niet helemaal of ze eerlijk zijn.
Dat weet je nooit.
Hoe zit het dan met lesbische vrouwen?
Ja, ook daar er zijn heel weinig teksten over. Maar een heel belangrijk bron voor mij is Martialis. Dat is de auteur over wie ik zelf een doctoraat geschreven heb. En Martialis verwijst wel degelijk naar lesbische vrouwen. Hij noemt die tribas. Tribades. Wrijfster betekent het eigenlijk. Maar ook daar bestaan er eigenlijk maar een aantal tekstjes over. En je ziet wat de Romeinse auteurs moeilijk konden verdragen. Want je moest je aan je rol houden. Als vrouw moet je passief zijn. Hè? Jij ondergaat het seksueel contact. Je neemt zeker en vast zelf geen initiatief. Dus ja, wanneer twee mannen samen zijn, ja, dan is er één iemand die passief zal zijn. En één iemand die actief zal zijn. Maar hoe zal dat dan zijn bij vrouwen? Ja, is er nu bijvoorbeeld twee vrouwen? Wie is dan actief? Wie is dan passief?
Ja, ze worden allebei geacht om passief te zijn.
Ze zijn inderdaad allebei passief. En ook
zeg
daar...
maar, lesbisch, dat komt ook van Lesbos, van het eiland.
Ja, genoemd naar Sappho van Lesbos.
Dat is een dichteres.
Ja, dat is een een Griekse dichteres. Dus die hebben wij naar ons boek niet behandeld. We hebben echt de focus gelegd op het oude Rome. En Sappho was afkomstig van het eiland Lesbos. En daar zou zij op dat eiland relaties gehad hebben met de meisjes die bij haar in de leer gingen. Nu zat ook relaties met mannen. Ja,
ja. Dus dat weten we niet helemaal zeker. Het huwelijk. Hoe zag dat er dan uit? Is dat gewoon een klassiek huwelijk zoals wij dat kennen?
Ja, je kunt dat op verschillende manieren doen. Ik heb ook in het boek geschreven dat het weer gebruikelijk is om te huwen op zijn Romeins met alle toeters en bellen erbij. Nu, er waren verschillende vormen. Er waren eigenlijk grofweg drie vormen. De eenvoudigste manier was gewoon een jaar ononderbroken samenleven. Hup, en je bent getrouwd.
Ah, ja.
Kous is af. Tweede manier was eigenlijk dat een vader zijn dochter verkocht. Nu, dat was eerder een soort van ritueel dan dat ze daadwerkelijk verkocht was. Maar de aller chicste manier was de Romeinse confariatio. En dit was echt wel, moet fantastisch mooi geweest zijn. Het ging vooraf met sponsalia, een verloving, waarbij dat er ook een verlovingsring gegeven werd. Want de Romeinen dachten dat er een lijn liep van de ringvinger rechtstreeks naar het hart. Ja. Dus die ring werd gegeven.
Daarom is dat.
Ja, die werd gegeven bij de verloving. En dan was er een hele huwelijksceremonie. Waarbij het vooral van het allergrootste belang was dat het meisje heel mooi opgetut was. Dat ze heel mooie kleren droeg. En dat ze zeker en vast maagd was. Dus zeker bij een eerste huwelijk. Ze was ook in het wit gekleed. Ze droeg bloemen bijvoorbeeld. Die symbool waren van vruchtbaarheid. En,
dat klinkt allemaal heel herkenbaar. Hè?
Ja,
dat
is gewoon een trouwfeest. Heel herkenbaar.
Ja? Werd er ook met servietten gezwaaid bij het feest? Of?
Wat misschien na een bepaald uur dat het toch wel gebeurde. Maar wat wel interessant is, wij hebben vandaag het gebruik, enfin, ik heb dat toch gedaan, ik vond dat wel mooi, om wanneer je net getrouwd bent, dat je de bruid over de drempel draagt.
Ja, ik ken dat van de Amerikaanse film.
Ja, bij de Romeinen was zo het idee, het meisje moest ook echt doen alsof ze tegenspartelde. Eenmaal de huwelijksceremonie gesloten was. En dit zou ook een verwijzing geweest naar de befaamde Sabijnse maagdenroof. Helemaal aan het begin van de Romeinse geschiedenis. Romulus had vrouwen tekort. Dus die werden maar geroofd van beide Sabijnen. Het is een langer verhaal.
Dat is de stichter van
Rome. Ja, dat is de stichter.
Rome,
dus die meisjes worden daar meegeroofd.
Is de vrouwen tekort, die gaat die gewoon gaan halen bij de buren.
Het was een feestje georganiseerd. En wanneer iedereen een beetje te veel gedronken heeft, profiteert hij ervan om die vrouwen mee te nemen.
Die smerige gasten nemen gewoon de vrouwen mee naar huis. Ja.
Wel, en daarvan, dat tegenspartelen zat er nog altijd in. En ook heel belangrijk was bijvoorbeeld dat het meisje een gordel droeg, een dubbel geknoopt op de gordel, symbool van haar maagdelijkheid. Na het uitspreken van de magische woorden Ubi tu, Gaius, ego, Gaia, waar jij Gaius bent, ben ik Gaia. Met andere woorden, waar jij Jan bent, ben ik Mieke. Ik zal er altijd zijn voor jou. Gaius en Gaia, de meest voorkomende namen in de Romeinse wereld. En dan aten ze samen van een koek en de Phareum, als symbool van eeuwige verbintenis.
En dat was het dan.
En dan gingen ze naar huis.
Dat is wel grappig dat je zegt dat de man de vrouw over de drempel droeg. Ja. Want ik las in jouw boek dat er heel vaak ook gewoon niet samengewoond werd, zelfs als je getrouwd was.
Ja, het kwam inderdaad voor. Ja.
Maar dat is niet zomaar de latrelatie zoals we die kennen.
Het belangrijkste is natuurlijk dat je kinderen krijgt. Het allerbelangrijkste in een huwelijk, in een Romeins huwelijk, is vooral dat er kinderen zijn. Dat de familie wordt verder gezet. Dat was de essentie. Maar dat er liefde was in een huwelijk, was eigenlijk niet echt noodzakelijk. Nu, pas op, ik spreek nu wel weer al over patriciërs, over de hogere klassen onder elkaar, waarbij dat een gearrangeerd huwelijk was, ook opnieuw, zoals in de Arabische wereld nog vaak voorkomt. Ja, dus het belangrijkste is, kijk, er komen kinderen uit.
Ja, we hadden het hier vorige week ook nog over aristocratie.
Ja.
Wat is het, 16e eeuw of zo? Mm. Als je erfenis moet verdelen, dan moet je wel een beetje opletten met wie je kinderen maakt.
Ja.
Dat soort dingen, dat
speelt een grote rol.
Maar dat niet samenwonen, dat vind ik echt heel vreemd.
Ja, je moet af en toe een paar keer samen zijn, om er zeker van te zijn dat er kinderen uit voortkomen.
Maar verder niet.
Ja, dat mag wel, maar hoeft niet per se. Ja, nu het idee van dat er echt liefde noodzakelijk was in zo'n huwelijk, is eigenlijk meer van latere tijden. En men denkt ook dat aanvankelijk dat heel veel van die huwelijken vooral gearrangeerd waren. En dan in een latere periode, wanneer de politieke rol van mannen meer en meer uitgespeeld raakt, bijvoorbeeld onder invloed van een almachtig keizer, die mannen eigenlijk geen enkele politieke rol meer heeft, dat mannen dan meer hun plezier zullen opzoeken en hun geluk zullen opzoeken binnen het huwelijk. En dat ze dan meer zullen zoeken naar een partner die echt bij hen past, maar wie ze een liefdevolle relatie kunnen besteden. Nee, ja. Maar het is ook vooral onder invloed van het christendom dat dit dan wel een grotere rol zal spelen.
De romantische liefde is...
Ja, dat zal daar wel meer een rol spelen. Maar Aan de andere kant, ook seksualiteit is dat weer het groot probleem. Hè? Ja, bij die christelijke...
Je mag wel elkaar graag zien, maar geen seks hebben. Ja, je had het daarnet over de stichting van Rome.
Ja, ja, ja.
Koen, zelfs jij kent het verhaal, denk ik. Hoe gaat dat?
Twee broers en een wolvin.
Romulus en Remus.
In zeven heuvels.
Ja, en ze werden te vondeling gelegd en door die wolvin opgevoed.
Ja, ja, dat is,
dat is een beroemd beeld. Dat
is de juiste versie.
Voilà. Ik heb van jouw boek geleerd dat er... nog iets aan vooraf ging.
Ja, er is zo'n andere versie, een alternatieve versie, maar die ga je helaas niet vinden in de normale versie.
Die gaan ze in jouw college niet onderwijzen. Ja, jij geeft les Latijn.
Ik zou het wel vertellen, eigenlijk. Maar
waar is precies, welke leerlingen krijgen dat te horen?
Bij mij zijn dat leerlingen in het vijfde middelbaar.
Van welk college?
Het Sint-Lodewijks College in Brugge. Is het belangrijk dat het vaak vermeld wordt?
Ja, let nu goed op. Wat wordt daar verteld?
Het is een beetje verdacht. Ik weet niet wat mijn directeur hiervan vindt. Ja, er is een verhaal van een soort van megafallus. Een grote, grote fallus die in het huis van een of ander meisje vaak verscheen. Verscheen.
Hij had vleugels.
Ja,
geef het maar toe.
Fallus.
Ja, ik kende dat alleen van de Callboys. Ik dacht dat dat uit de zieke geest van Jan Heerlijk kwam.
Ja, nu maar die gevleugelde fallussen kwamen wel vaker voor in de Romeinse cultuur.
Ah, maar ja, tuurlijk.
Ja. Dus die gevleugelde fallus verscheen en daar zouden dan uiteindelijk de men wist niet goed wat men daarmee moest aanvangen. Wat vrij normaal alles, me dunkt. Dat is
ik zou dat wegjagen.
Ja, maar het ging niet weg. Het bleef er maar hangen. En toen kwam men op het idee van misschien is het wel verstandig om daar toch wel even mee in bed te duiken. En dan daaruit zouden dan uiteindelijk Romulus en Remus voortgekomen zijn.
Die dan daarna te vondeling zijn gedaan?
Ja,
van, je wil daar vanaf?
Daarna
van...
weer al, nee, daar heeft het dan minder mee te maken. Niet met die anekdote van die gevleugelde fallus, maar dan, het was niet de bedoeling dat ze uiteindelijk zouden geboren worden en dat ze dan te vondeling gelegd.
Hmm. Ja. Ik heb hier nog een vraag opgeschreven, Bert Matelaar, waar ik bijna niet kan geloven. Dat ik het
Johan Matelaar?
Oh, sorry, excuseer.
En Bert Geert.
Ja, het is waar. Ja. Dat is, maar eigenlijk is de uroloog kunstverzamelaar.
Johan Matelaar is vooral gespecialiseerd in dergelijke onderwerpen. Hij heeft ook een heel mooie verzameling die momenteel te zien is in het Archeologisch Museum. In het RAM, het Romeinse Archeologisch Museum in Oudenburg.
Even tussendoor. Het RAM,
daarvoor. Ja.
Is daar ook een tintinnabulum te
zien?
Ja,
daar is inderdaad een tintinnabulum. Daar kan je een gevleugelde fallus zien. Ja.
Ah ja.
Een heel mooi exemplaar trouwens.
Het zijn heel veel gevleugelde fallussen.
Ja.
Weet dat? Windpipes? Sorry voor de woordspeling.
Ja, het idee is ook weer al om op die manier het boze oog weg te jagen. Hè? Ja. Dus een van de manieren om het boze oog weg te jagen is ook met behulp van geluid, muziek. En als je zo'n gevleugelde fallus ziet, sommige mensen lachen daarmee. Ook humor is een manier om eigenlijk het kwaad af te wenden.
Ja, oké. Die vraag die ik dus had opgeschreven, ik hoop dat uw directeur ondertussen is afgehaakt, is wat is het verband tussen het Oude Testament en teelballen?
Is nog geen tijd of zo?
Het is een relevante vraag, hè?
Ja, dat is altijd sterker dan mezelf. Ik probeer altijd zo'n beetje mopjes in het boek
dat
te steken.
Dat is geen mopje, ik vond het heel interessant.
Testes, teelballen. Ja. Ja, en daarvan afgeleid, in het Latijn het woord voor getuigen is ook teelbal. Ja. En het zijn alleen
testimony in het Engels.
Ja, inderdaad. Ja. En het zijn alleen mannen die een getuigenis mogen afleggen. Zij hebben testes. En een eed werd ook afgelegd in het Oude Rome op de testes. Niet zo met twee vingers in de lucht, maar echt op de testes.
Letterlijk.
Niet letterlijk vasthouden. Ja, allee, come on, dat doe je niet.
Ik zweer.
Mag
jullie zweren op jullie communiezieltje? Ja. De Romeinen op hun teelballen.
Alleen mannen mochten ook een testament opstellen. Waarbij testes noodzakelijk waren.
Ja. Had ik aangekondigd dat het ernstig en interessant ging worden, of wat?
Ik vind dat jullie nogal gefocust waren op de
vals. Ja, beschrijf hier een boek over penissen. Roma Intima heet het. Razend interessant. Bert Gevaert, dank je wel.
Het is een fallisch dessert.
Je mag het hebben, Koen. Laat het smaken.